We zijn inmiddels terechtgekomen in Jesaja 65. 65. In Jesaja 65 zijn wij terechtgekomen. En wel bij vers 20, halverwege vers 20 ben ik geloof ik gebleven. Het gedeelte vanaf vers 17 spreekt over een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde staat er zelfs, want de gedachte is aan twee hemelen en één aarde, precies zoals in Genesis 1 vers 1. En dus is hier sprake van de vervanging van deze oude hemelen en die ene aarde. Ik heb vorige keer, dacht ik, ook uitgebreid toegelicht dat in het Oude Testament zelden of nooit onderscheid gemaakt wordt tussen al die verschillende bedelingen van het Nieuwe Verbond. Dat wil zeggen, er is slechts sprake van het Nieuwe Verbond. En in sommige schriftplaatsen kunnen wij onderscheid maken tussen de tegenwoordige bedeling van het verborgen koninkrijk, dan een bedeling van een openbaring van het koninkrijk, soms zelfs van daartussenin het openbaar worden van het koninkrijk, en daarna van, is er sprake van een nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat onderscheid vinden we soms wel. Ik heb dat eens gedemonstreerd aan de hand van Jesaja 11, geloof ik. Daar komen we vanavond trouwens ook nog in terecht. Daar vinden we die volgorde wel. Maar dat we die volgorde vinden, dat is alleen maar omdat we de volgorde al kennen. En we stellen dan vast dat het daar inderdaad op chronologische volgorde staat. Maar zouden we dat niet geweten hebben, dan zouden we het daar ook niet in hebben kunnen vinden. Daar gaat het maar om. En hier vind je dat ook niet. Want hier is sprake van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in vers 17. En er staat: en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, zullen het hart niet opkomen. En dan denken wij natuurlijk, dat gaat over de jongste dag. Dan is het oude voorbij gegaan, dan is alles nieuw geworden. En dan zeg ik weer, ja, dat kan wel zijn, maar die tekst over dat het oude voorbij gegaan is en dat het alles nieuw geworden is, staat niet in Openbaring 21, maar staat in 2 Korinthe 5. Dat is nu al zo. Kan ik ook niet helpen, maar dat staat daar. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat deze uitspraken niet zozeer uitspraken zijn over de jongste dag en wat er verder volgt, maar het zijn uitspraken over het nieuwe verbond. Want die nieuwe schepping komt tot stand door de opstanding van Christus. En daar gaat het dus eigenlijk over. En de consequenties daarvan zijn inderdaad dat uiteindelijk, maar dat is pas 3000 jaar later dan, dat uiteindelijk nieuwe hemelen en een nieuwe aarde openbaar worden enzovoorts. Maar het onderscheid wordt niet gemaakt, hier ook niet. En we moeten dus goed opletten, want er staan soms dingen die in strijd met elkaar lijken, die op zich zelfs tegenstrijdig zijn. En dan blijkt dat het dat niet is wanneer we zien hoe het verdeeld wordt over de Nieuwtestamentische tijd. En daar gaat het maar om. Wat we dan vinden is: wees gij lieden vrolijk, vers 18, dat maar heb ik gisteravond ook aangehaald, dus dat doe ik nou maar niet meer, hè. Dat maar, vorige keer trouwens hier ook, daarom wist ik het, hè. Zo gaan we, daarom komt dat ze gauw ophoesten, hè. Dat maar, dat is natuurlijk onzin, het is geen tegenstelling, het is eerder dus dan maar, hè. Dus de consequentie van het voorgaande, er wordt een nieuw verbond gemaakt, een nieuw verbond zou in werking treden met daarbij een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, en het oude zou voorbij zijn. Bij het oude moet je dus ook echt heus direct denken aan de wet, het oude verbond, de voorgaande dingen. En dus wees gij lieden vrolijk, want vrolijk zijn is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Vrolijk zijn is immers het resultaat van geloof in de blijde boodschap. En de blijde boodschap is niks anders dan de prediking van het nieuwe verbond. Helemaal nooit wat anders, hè? Goed, wees gij lieden vrolijk en verheug u tot in der eeuwigheid. Zie je wel dat er geen verschil gemaakt wordt. Het nieuwe verbond breekt aan, dan is er vrolijkheid en blijdschap. En dat blijft ook altijd zo. Tot in der eeuwigheid. Dus verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk vrolijkheid. Want verheuging en vrolijkheid is natuurlijk toch hetzelfde. En het is het resultaat van scheppingswerk van God. Het scheppingswerk is uiteraard gewoon de opstanding van Christus en al wat er verder mee samenhangt. Namelijk een nieuwe schepping. En een nieuw verbond. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Ammi, over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Dat betekent dat dus rouw en droefenis voorbij zou gaan. Dat zijn woorden die we natuurlijk terugvinden in de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21. Maar daar moet ik meteen weer bij zeggen, waar ik gisteren ook bij bepaald toen we een lied zongen. Hè? Want toen zongen we dat we onderweg waren naar het Nieuw Jeruzalem. En dat is dus niet waar, want daar zijn we al in. Dat is het grote misverstand van Openbaring 21 en 22. Ik vind het nog steeds erg tragisch dat juist die laatste twee hoofdstukken van de Bijbel algemeen, echt helemaal in het algemeen misverstaan worden. Alsof dat een beschrijving zou zijn van de situatie na de jongste dag. Terwijl het in werkelijkheid gewoon de beschrijving is van precies wat ik net uitlegde. Namelijk het hele nieuwe verbond. Het koninkrijk van Christus. Dat al lang begonnen is. En waar we al lang burgers van geworden zijn. Waarin we een plaats hebben. We zijn er niet naar onderweg. Wij leven daarin. Wij leven in het nieuwe Jeruzalem. Galaten 4 zegt het. Slotverrekening ook. En Hebreeën 12 ook. We zijn daar al. En daarvan vinden we hier de beschrijving. De naam Jeruzalem wordt niet voor niks genoemd. Want ik zeg, nieuwe hemel, nieuwe aarde is gewoon eigenlijk gewoon het koninkrijk. Het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Hè? Want, het is inderdaad niet hetzelfde. Soms wel, soms niet. Uiteindelijk is er niks anders dan nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dat is uiteraard het koninkrijk. Maar andersom kun je nog niet zeggen, het koninkrijk is alleen maar nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want dat is weer niet zo. Maar nieuwe hemel en nieuwe aarde is wel degelijk het koninkrijk. Maar lees je nou in vers 18 over Jeruzalem, dan is dat precies hetzelfde. Jeruzalem is namelijk ook het koninkrijk. Typologisch in elk geval dat het ook letterlijk waar is, dat zal u gedacht zijn. Maar niettemin zit er meteen aan vast dat Jeruzalem niet alleen een stad is in het koninkrijk, maar het is de hoofdstad van het koninkrijk en daarom de uitbeelding van het koninkrijk. En dat is in vers 18 zo en dat is in vers 19 ook zo. Want als daar staat, in haar, in Jeruzalem zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws, dan wil het niet zeggen dat men buiten Jeruzalem dat wel hoort. Het wil namelijk zeggen dat men in het koninkrijk dat niet kent en buiten het koninkrijk wel. En dat is precies ook hetzelfde als wat in Openbaring 21 staat, waar de Heer zelf de tranen van de ogen zal afwissen. Dat is een beschrijving van het koninkrijk, ook in onze dagen. En dus is het ook de beschrijving van een verborgen koninkrijk, namelijk de gemeente. Daar verdwijnen die dingen, daar wordt die droefenis weggenomen. Er staat niet dat het er niet is, er staat in ieder geval dat het er verdwijnt. Er zijn er ook die trekken precies de verkeerde conclusie. Hoe ze dat doen, dat begrijp ik ook nooit. Ik vind eigenlijk gezegd, ik vind het altijd razend knap hoe men altijd de verkeerde conclusie kan trekken. Maar lees dan de Heer zelf alle tranen van de ogen afwissen en concludeert dan zijn er dus tranen. Dat is precies de verkeerde conclusie. De conclusie moet zijn, dan zijn er dus geen tranen meer. Daar gaat het om. Dat is de betekenis van de tekst. Het andere is niet de betekenis van de tekst. En als je dan zou zeggen, het betekent dus dat er nog tranen zijn, dan trek je in ieder geval de verkeerde conclusie en doe je de tekst onrecht, laat ik het dan zo zeggen. En dat geldt voor deze natuurlijk ook. In haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Dat wordt dus weggenomen. Dat betekent dat er geen rouw meer is, geen dood meer is. Want als er al geschreeuwd wordt of geweend wordt, is het in ieder geval vanwege de dood. Dat is de laatste en ergste vijand. Maar die zal er niet meer zijn. Dat wil zeggen, die zal daaruit verdwijnen. Waarna vers 20 het een en ander uitlegt. En dat is waar we vorige keer bij gebleven zijn, vers 20. Want het legt uit dat er nog wel dood zal zijn, althans aanvankelijk, maar uiteindelijk niet meer. Kan het ook niet helpen, maar zo is het. Want vers 19 suggereert dat er geen dood is, vers 20 zegt dat het er wel is. Zij het dan op een wat merkwaardige wijze, maar niettemin, het is er wel, want er staat. Vandaar zal niet meer wezen. En de nadruk moet liggen op vandaar. En wel speciaal op van. Daarom zouden wij vertalen met daar vandaan. Of we zouden een ander werkwoord kiezen. Voor de duidelijkheid. En dan zeggen we dus vandaar zal niet meer heen gaan. Dat is waarschijnlijk de duidelijkste vertaling. Maar het is nog wat meer uitleg dan. Vandaar zal niet meer wezen. Dat betekent dat vandaar niet meer zal weggenomen worden. Of vandaar zal niet meer weggaan. Een zuigeling van weinig dagen. Nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Die zal ook niet vandaar wezen. Of vandaar worden. Oftewel vandaar weggenomen worden. Want dat is de gedachte. Want, en er komt een verklaring, want een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijnde. Dat betekent dat er dus wel dood is. Het bestaat wel. Maar iemand van 100 jaar wordt daar als jong beschouwd. Dat is geen wonder ook. Nou ja, het is, nou ja, geen wonder ook. In onze ogen is dat een wonder natuurlijk. Dat wel. Maar ik bedoel dit. We praten hier over een situatie waarin de dood nog bestaat. Dat is niet in de nieuwe schepping, maar wel in het koninkrijk. Daar zie je dat het dus niet helemaal hetzelfde is. Het is niet in de nieuwe schepping, maar het is wel in het koninkrijk. Want waarover gesproken wordt, is uiteraard niet de situatie van na de jongste dag. Maar van daarvoor, want na de jongste dag is de laatste vijand, namelijk de dood, definitief teniet gedaan. Daarna is er geen dood meer. Zodat als hier een jongeling sterft van 100 jaar oud, is het merkwaardig dat hij 100 jaar oud is en dan een jongeling genoemd wordt, maar niettemin sterft hij. Dat betekent dat dat kennelijk dan gebeurt voor de jongste dag. Dus gewoon kopje gebruiken, verder niks. Dus dan voor de jongste dag. Is het koninkrijk dan al voor de jongste dag? Ja, wis en waarachtig, minstens 1000 jaren. Dus dat kan. Ja, en dat is het enige argument waarom dit. Dat is dus in de 1000 jaren kennelijk dit, hè. Nou, theoretisch kan het er ook nog na zijn en dat kan ook nog. Maar dat is theoretisch, hè. Maar het is normaal gesproken in de 1000 jaren. Het argument daarvoor was gewoon dit. Er is dood. Dat kan niet na de jongste dag zijn, dus moet het ervoor zijn. Dus een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijnde. Waarna je je afvraagt, maar waarom sterft hij dan toch? Wat is dan de reden van zijn dood? Want hij is jong en hij sterft. Dat lijkt toch niet helemaal zoals het wezen moet. Alleen de leeftijd van een jonge man of een jong mens is kennelijk wat hoger dan die van de zuigeling van weinig dagen. Maar het punt is natuurlijk dat in die dagen sprake is van enorme leeftijden van de mens. Leeftijden namelijk die de 1000 jaren ongetwijfeld te boven zullen gaan. Daar heb ik namelijk geen twijfel over. Eenvoudig omdat dat letterlijk staat, maar dan moet je goed lezen. Maar omdat dat letterlijk staat in Matteüs 24. Heb ik dat voorgelezen vorige keer? Geloof wel, hè? Daar stond immers dat wanneer gij deze dingen zult zien, weet je wel, hè, dan is de zomer nabij. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn. En er wordt gezegd over het geslacht wat getuige is van de verschijning van de Heer of de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël, op de Olijfberg, dus eigenlijk die dagen zijn dat, want die worden daar besproken. En daarvoor staat, dit geslacht zal geenszins voorbij, omdat alles geschied zal zijn. Dat betekent in de eerste plaats dat dat geslacht de volgende 33 jaar niet voorbij gaat, want die volgende 33 jaar leiden tot de verschijning van de Heer op de troon zijnder heerlijkheid in Jeruzalem, in een inmiddels herbouwd Jeruzalem. En ook in verband met de val van Babel. Kortom, dat zijn de 33 jaren die leiden tot het begin van de 1000 jaren. Ja, die generatie zal geenszins voorbij gaan. Maar de volgende tekst zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Kortom, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn. En het volgende vers zegt dan, hemel en aarde zullen voorbij gaan, doch van die dag en die uren weet niemand. Maar die dag van dat hemel en aarde voorbij gaan, is natuurlijk gewoon de jongste dag uit Openbaring 20. Zodat je toch eigenlijk de conclusie moet trekken dat die generatie die daar genoemd wordt niet de generatie is van 33 jaar tot aan het begin van de 1000 jaar. Maar het is een generatie van 1033 jaar tot aan het einde van de 1000 jaar en zelfs nog langer. Want er komt nog wat achteraan van de 1000 jaren namelijk tot aan de jongste dag. Dus er wordt besproken als een kleine tijd. Hoe lang dat is weet ik niet, maar het zou ook wel eens 40 jaar kunnen zijn. Ik noem maar wat, het zou best kunnen. En als je toch al 1033 bent, maakt die laatste 40 jaar ook niet zoveel meer uit, denk ik wel eens. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat is de consequentie van Matteüs 24 vers 33, 34 en 35. Want daar staat dat dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand. Enzovoorts. En dat betekent dan toch, Of, nou ja, laat ik het anders zeggen. Dat suggereert dan toch op zijn minst dat die generatie zou duren tot zelfs voorbij de 1000 jaren. En ik geloof ook inderdaad dat dat zo is. Matthäus 24, vers 33 en 34 en 35, zo aan elkaar. 36 heb ik ook nog gelezen, ja. Van die dag en die uren weet niemand. Het is ook heel geraffineerd dat ze daar een nieuw kopje boven gezet hebben. Want het had ook helemaal niet gemogen. Uiteraard niet. Maar wat we dan vinden is een heel eenvoudige waarheid. Ik vind het persoonlijk ook erg logisch ook. Dat is namelijk deze. Dat sinds de opstanding van Christus gelovigen deel krijgen aan het eeuwige leven van Christus. Waardoor zij de dood niet zullen zien. Dat staat er. Johannes, in het Johannesevangelie. In het Johannesevangelie namelijk wordt gesproken over opstanding en over wedergeboorte. En daar staat inderdaad dat degenen die in hem geloven, inderdaad niet, de dood niet zullen zien. Hij zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat wil zeggen, naar de mens geredeneerd zal hij ongetwijfeld sterven. Maar dat is de negatieve kant van het verhaal. Namelijk, hij laat hier wat achter. Maar de andere kant van het verhaal is, waar gaat hij dan naartoe? En dan zegt hij, ze zullen de dood niet zien. Hij zal leven, hij zal de dood niet zien. Dat betekent niet dat hij niet zal sterven, want dat wel. Maar, want de dood is niet het sterven. De dood is de plaats waar men door het sterven, of na het sterven, naartoe gaat. Of waar men in terecht komt. Dood en dodenrijk zijn immers synonieme begrippen. Dood is de situatie als zodanig. Dodenrijk is dan de plaats als zodanig, voor zover dat verschil tussen is. In de meeste gevallen namelijk niet. Het heet gewoon dood en dodenrijk. Wordt als één geheel beschouwd. De gedachte is dan dat iemand die deel heeft aan het opstandingsleven van Christus, omdat hij gelooft en leeft na de opstanding van Christus, die gaat de dood niet in. Nou, dat is voor de gemeente is dat geen probleem. Want van een gelovige uit deze bedeling, ja, die is dan hier niet meer. En daar beneden, daar zou hij niet zijn. Dus blijft maar één andere verdieping in de schepping over. En dat is dus in de hemel zelf, waar hij trouwens al was. Nou ja, goed, op een andere manier geredeneerd, maar het staat er. Dat is no problem. Maar nou iemand die sterft als gelovige, doe net of we dit net niet besproken hebben, hè? Nou iemand die sterft als gelovige in de 1000 jaren. Want in de 1000 jaren is de situatie op aarde in principe gelijk aan de onze. Er leven namelijk mensen die geloven en er worden mensen geloven geboren die uiteraard nog niet geloven. De vraag of die tot geloof komen. Maar niettemin, die mensen leven net als u en ik. Alleen niet, zijn ze niet meer de eerstelingen van het nieuwe verbond of van de nieuwe schepping. En dus hebben ze geen hemelsburgerschap. Maar ze hebben wel degelijk eeuwig leven als ze tot geloof komen. Nou sterven ze. Waar gaan ze dan naartoe? Er is geen plek voor. Even gauw rekenen. Naar het dodenrijk niet, want ze hebben al deel aan het opstandingsleven van Christus. Dus ze zullen de dood niet zien. Dat is in overeenstemming met wat Johannes dan zei, of wat de Heer zei in het Johannesevangelie. Het blijft gelijk, hè. Dat wordt geen verschil gemaakt tussen de gemeente of Israël of de volkeren of een of andere nieuwtestamentische bedeling. Het gaat gewoon om het nieuwe verbond als zodanig. Ze geloven en hebben deel aan het opstandingsleven van Christus. Ze zijn al opgewekt met Christus. De dood zullen ze niet zien, want de dood is al overwonnen. Dus naar het dodenrijk kunnen ze niet. Naar de hemel ook niet, want hemelsburgerschap en erfenis is slechts voor de eerstelingen, namelijk de gemeente. Dus de grote uitzondering uit de heilsgeschiedenis. En aangezien dus ze niet naar het dodenrijk kunnen, ook niet naar de hemel, kunnen ze dus hier ook niet sterven. Maar waar zouden ze naartoe moeten? Kunnen we natuurlijk nog de leer van de zogenaamde zielenslaaf van stal halen. Maar laten we dat nog maar niet doen. Hè? Dat doen er al genoeg. Dat is een onbijbelse gedachte. Dus, dat is een gedachte van de houden ze tijdelijk op te bestaan. Hè? Maar dat is een onbijbelse gedachte. Dus blijft niks anders over. Ze zijn wel gedwongen om hier te blijven leven, zo zit het eigenlijk. Nou, dat gebeurt ook. En diegene die hier sterft in Jesaja 65, vers 20, de jongeling van 100 jaar, die sterft niet als gelovige, maar die sterft omdat hij een ongelovige is en die gaat dus gewoon naar het dodenrijk. Want dat staat erachter namelijk. Zover was ik niet, maar er stond dan, een jongeling 100 jaren oud zijnde zal sterven. En daarna staat erachter, maar die vertalers zijn aan het kroeien met het woordje maar. Dat was ineens in de mode zeker of zo. Dat hebben ze aan het begin van vers 18 gezet, volkomen ten onrechte. En hier ook volkomen ten onrechte. Het moet gewoon zijn en, of nog beter, duidelijker, namelijk. Namelijk, een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt worden. Als je de volgorde van de woorden in die eerste zin even verandert, kan ik in de tweede doen, maar ik doe het maar in de eerste, dan lopen de zinnen volkomen parallel. Namelijk, een jongeling 100 jaar oud zijnde zal sterven. Ziet u, ik verwissel die woorden even om. Namelijk 100 jaar oud zijnde en zal sterven. Dat mag gerust. Dus dan staat er, een jongeling 100 jaar oud zijnde zal sterven. En dan namelijk een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt worden. En het punt is dat dit fraaie parallelisme ons dus leert dat die jongeling een zondaar is. En sterven is vervloekt worden. En wat is die zonde van de zondaar? Kan nooit wat anders zijn dan ongeloof. Komt hij dan tot ongeloof? Nee, dat niet. Hij is als ongelovige geboren en ik kom niet tot geloof. Zo zit dat. En 100 jaar heeft, of dat letterlijk is, hoe letterlijk je dat moet nemen zou ik u niet kunnen vertellen. Maar ik kan me zelfs wel voorstellen dat het echt letterlijk genomen moet worden. Sommigen kunnen zich dat niet voorstellen, dan wordt het lastig. Maar ik kan me dat heel goed voorstellen dat iemand, als die 100 jaar is, eindelijk wel eens tot geloof gekomen moet zijn. En dan wordt er gezegd, en dan wordt hij eventueel uit het koninkrijk verwijderd. Want die 1000 jaren waarin hij leeft, dat geopenbaarde koninkrijk, ja, daar kon je alleen binnen in de tijd op grond van geloof toen die 1000 jaren begonnen. Toen werden immers alle ongelovigen van de aarde weggedaan. Nou, je kunt niemand het recht ontzeggen geboren te worden in de 1000 jaren. Maar als hij volwassen wordt en als hij dan niet tot geloof komt, dan moet je toch vaststellen dat hij eigenlijk ten onrechte in dat koninkrijk is. En je zou dus moeten zeggen, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? En dus, Droet. Nee, dat was een Groninger, maar dat doet er nog niet. Noord-Groningen wel te verstaan. Droet. Zeggen ze het in Enschede ook?
Ja, ik
denk wel. Droet. Druut is het daar, ja, dan wordt het weer anders. Dan komt er een omlaut op. Nou, vooruit. Maar inderdaad, dan eruit. En naar de hemel kan uiteraard niet. Blijven kan men ook niet. Dus de enige andere plek is het dodenrijk. En dat is heel normaal natuurlijk. En dat hij bij 100 jaar dan een keer sterft, is logisch ook. Want die hoge leeftijd hangt samen met het feit dat het koninkrijk aangebroken is. Kennelijk. Want die hoge leeftijden bestaan nu niet. Dus waarom zou hij nog ouder worden dan 100 jaar? Dat lijkt me oud genoeg. Dat is heel wat ouder nog dan de gemiddelde leeftijd in onze dagen. Waar er nog bij komt dat 100 het getal is wat staat voor geloof. 100 is geloof. 10, weet u wel, 10 is het woord. Het gesproken, het gebrachte woord van God, de prediking van het woord ook. En 100, dus het wil zeggen 10 maal 10, 10 kwadraat, hè, dan vervult het woord zich. 100 staat voor geloof en door geloof gaat men het koninkrijk binnen. En ik zeg altijd, 100 staat voor het ingaan in het koninkrijk. Wat plechtig geformuleerd, maar het is gewoon geloof. Dus dan weet je meteen, hij is 100 en wordt niet ouder meer. Nee, geen wonder. Hij is een ongelovige en daarom sterft hij. Maar tegelijkertijd betekent het natuurlijk dat de gelovige gewoon doorleeft en bij 100 jaar nog jong is. Nou, niet iedereen natuurlijk, maar als je een beetje achter in de 1000 jaren pas geboren wordt, vooruit, dan word je zo oud niet. Maar als je een beetje voor in de 1000 jaren geboren wordt, dan zit het zo, hè? Dus, je kunt natuurlijk zeggen dat 100 jaar moet dan overdrachtelijk genomen worden, omdat het staat voor geloof. Maar ik zou niet weten waarom het ook niet letterlijk genomen kan worden, waarbij het dan ook staat, inderdaad, voor een bepaalde leeftijd. Men moet bij een bepaalde leeftijd tot geloof gekomen zijn. Zo niet, dan niet. Dat wil zeggen, dan het koninkrijk uit. Daar komt het op neer. Zodat de dood niet algemeen is, maar slechts komt over ongelovigen. Dus een jongeling zal sterven, 100 jaar oud zijnde. Namelijk, een zondaar zal vervloekt worden, 100 jaar oud zijnde. Er stond parallelle zin. Waarna wij terechtkomen in vers 21. En zij zullen huizen bouwen en bewonen. En ze zullen wijngaarden planten en dezelfde vrucht eten. Dat staat er niet helemaal bij. Ja, het staat er wel bij in vers 22. Maar de gedachte van vers 21 is namelijk dat huizen langer bestaan dan mensen. Dat was nog voor de oorlog natuurlijk, hè, dat deze huizen gebouwd werden dan. Maar goed. Maar de gedachte is dat huizen ouder worden dan mensen. En dat was altijd zo. Maar hier is het anders, omdat de mens veel ouder wordt. En dus staat er nu, zij zullen huizen bouwen en bewonen in de zin van blijven, hè? Blijven bewonen. Dat staat ook in vers 22. Namelijk, zij zullen niet bouwen dat het een ander bewonen. En ze zullen niet planten dat het een ander eten. Zo van boompje, boompje groot, plantetje dood. Dat is de Nederlandse spreuk, hè? Nee, er staat, ze zullen niet planten dat het een ander eten. Want de dagen mijns volks, de dagen van Ammi, zullen zijn als de dagen eens booms. Nou, hoe oud wordt een boom? Een olijfboom bijvoorbeeld, hè? Why not, hè? Waarom niet een olijfboom, hè? Slotverrekening is de olijfboom de aanduiding, typologisch ook van de zesde bedeling. Dat is precies die bedeling waarin het koninkrijk openbaar wordt. Dus waarom zou ik niet een olijfboom kiezen? Nou, een olijfboom wordt bewezen in ieder geval 2000 jaar. Ze staan er nog van 2000 jaar oud. Dat is lang genoeg om de 1000 jaren te overleven, lijkt mij. Dus, de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms. En mijn uitverkorenen, maar dat is hetzelfde als Ami, mijn volk. Dat is gewoon een synoniem wat gebruikt wordt, hè. Mijn volk, namelijk mijn uitverkorenen, zullen het werk hunner handen verslijten. Het aardige is in de eerste plaats dat die term uitverkorenen ook daadwerkelijk gebruikt werd in Matthäus 24. Het gedeelte wat ik er straks aanhaalde in verband met dat geslacht dat geenszins zou voorbijgaan. Het geslacht is daar ook synoniem voor, de uitverkorenen. Want er staat, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en zal de uitverkorenen bijeen vergaderen van de vier winden, de vier hoeken der aarde, of hoe men dat dan maar vertaalt. Dat was in vers 31, uitverkorenen. En in vers 34 heette de uitverkorenen, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Dus het gaat echt over hetzelfde. Waarbij nog komt dat de term uitverkoren natuurlijk eerder in Matthäus 24 al gebruikt werd. In vers 22 waar staat, om de uitverkorenen wil zullen die dagen van de verdrukking namelijk verkort worden. Zodat het een algemene term is voor Israël, althans in het algemeen van degenen die het koninkrijk beërven zullen. In de eerste plaats is dat Israël. Daarna nog het een en ander natuurlijk. Maar hier in Jesaja 65 staat dan, mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Waarbij de gedachte niet negatief is. Je moet het weer niet verkeerd uitleggen. De gedachte is niet negatief. Wat jammer nou dat het werk verslijt. Nee, de gedachte is positief. Wat aardig dat ze dat nog mogen meemaken. Dat ze lang genoeg leven. Om dat te zien, hè. Ik weet niet of dat zo'n grote zegen is om te zien dat het werk van je handen verslijt. Maar de leeftijd waarop hier gedoeld wordt, is natuurlijk wel een grote zegen. Want daar gaat het hier over, hè? Maar het verschijnsel aan zich, dat er staat verslijten, betekent natuurlijk weer dat het niet gaat over gebeurtenissen na de jongste dag, want daar is geen slijtage, maar van daarvoor. Er blijft niks anders over, hè?
Na de jongste dag dan, dan hebben we eeuwig leven. levende tijdloos. Dus hoe is dat dan met de leeftijd?
Nou, tijdloos.
Ja, dan is het toch, dat is eeuwig. Er komt nooit eind aan. Dus dan,
ja, maar daarom is die tijd... Nee, dat is een misverstand. Ja. Dat is een misverstand. Dat kan zelfs helemaal niet. Het is een wijdverbreid misverstand, maar het is volstrekt onmogelijk. Eeuwigheid is niet geen tijd. In de dood, daar is geen tijd meer. Daar is niks meer namelijk, uiteindelijk. Maar eeuwigheid veronderstelt niet de afwezigheid van tijd, maar veronderstelt de aanwezigheid van tijd onbeperkt. Erg veel tijd, niet weinig tijd, namelijk niks. Maar erg veel tijd, namelijk overvloedig. Er komt helemaal nooit een eind aan. Dat is een belangrijk verschil, hoor. Het is niet tijdloos. Je kunt dus in de eeuwigheid gewoon jaren tellen. Vooropgesteld dat die jaren zijn. Of dagen. Anders moeten we een andere soort klok instellen. Maar tijd is er wel degelijk. Maar het punt is natuurlijk dat tijd in onze wereld in de praktijk synoniem is met slijtage, met verderf. Dingen bestaan maar tijdelijk, hè. We hebben het over de tand destijds die alles vermaalt en opeet enzovoorts. En de gedachte dat er geen tijd meer zou zijn, is eigenlijk de gedachte van de dingen versnijden niet meer, gaan niet meer voorbij. Maar tijd is niet dat dingen versnijden of voorbij gaan, hoor. Het mag dan heel dicht naast elkaar liggen, maar het is echt niet hetzelfde. In de toekomst is er wel tijd, maar de dingen versnijden niet. Nou ja, dat is een heel eenvoudige redenering overigens. Als er eeuwigheid is, wat hebben we aan de eeuwigheid als we geen tijd hebben? Ik bedoel, dat kan je helemaal niet zeggen meer, hè? Nee, de gedachte dat de tijd daar ophoudt, is ontleend. Sorry, maar is in eerste plaats ontleend aan Oosterse mystiek. En in de tweede plaats ontleend aan, maar in de praktijk moet ik natuurlijk zeggen, vervolgens opgehangen aan een bijbeltekst uit de Statenvertaling, waar staat dat er geen tijd meer zou zijn. En die tekst die interpreteren we dan verkeerd, zo van dan is er geen tijd meer. In Openbaring 10 is dat, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar die uitdrukking staat niet voor tijd als zodanig, dat er chronos moeten staan, maar dat staat er niet. Er staat een ander woord, en dat heeft dan niet de betekenis van dat de tijd als zodanig niet meer bestaat, maar het heeft de betekenis van er zal nu geen uitstel meer zijn, er zal geen tijd meer passeren voordat bepaalde dingen zullen gebeuren. Dat wil zeggen, het komt nu meteen. Er zal geen tijd meer zijn, wil zeggen, wat beloofd was of wat komen zou, komt nu meteen. Er passeert niet eerst nog wat tijd. Het is precies dezelfde uitdrukking als die wij gebruiken als we zeggen, we hebben geen tijd meer. Hoezo hebben we geen tijd meer? Gaat gewoon door, we hebben tijd genoeg. Gaat allemaal door. Tijd is er wel, maar wij zijn er misschien straks niet meer. En dan zeggen we hebben geen tijd meer. Nee, dat is een misverstand. Er is wel tijd. Maar wij hebben het niet, omdat wij er niet zijn. Maar in de eeuwigheid zijn wij er wel, dus we hebben tijd zat. De tijd houdt namelijk niet op. Bovendien, de tijd is noodzakelijk om iets te kunnen doen. Elke beweging, elke activiteit kost namelijk tijd. Als er geen tijd zou zijn, zouden we ook niks kunnen doen. Als in de eeuwigheid geen tijd is, zouden we in de eeuwigheid ook niks kunnen doen. En als we in de eeuwigheid niks kunnen doen, hadden we net zo goed niet kunnen zijn. Afgezien van dat als er geen tijd is, dan is er sowieso helemaal niks. Maar dat is voor mij te moeilijk om uit te leggen. Ik heb het nu meerdere malen laten uitleggen, maar ik kan het nooit doorvertellen. Maar de gedachte is namelijk dat als er geen tijd is, is er ook geen plaats. Als er geen tijd is, is er namelijk niets. Men spreekt ook over de tijdruimte, een wereld van tijd en ruimte. Dat wil zeggen, de ruimte is er omdat er tijd is en de tijd is er omdat er ruimte is, die twee hangen met elkaar samen. Als je dus gelooft dat de hemel een plaats is, dan is er ook tijd. Maar er zijn er ook die geloven niet dat de hemel een plaats is. Alleen noemen ze de hemel dan waarschijnlijk het nirwana of zoiets. Er moeten nog meer termen voor zijn, maar mijn Indiaas is niet meer wat geweest is. Maar die geloven niet dat het de hemel of iets dergelijks een plaats is, maar een toestand. Wat het ook wezen mag. Dat denk ik niet hoor. Ik denk dat het hier een toestand is. Maar goed. halen. Maar als het toestand is en als het geen plaats is, maar iets anders, dan is er ook geen tijd. En daar komt de gedachte vandaan dat de eeuwigheid waarheen wij onderweg zijn, dat daar geen tijd is. Bovendien is er nog een misverstand, die steekt er ook nog achter. Men zegt hemel, maar men bedoelt het hier namaals. Oh, dat komt zoveel voor. Men zegt hemel, maar bedoelt het hiernamaals. En bij hiernamaals bedoelt men niet op leven uit de dood, maar leven in de dood. En dat daar geen tijd is, nou, dat is uiteindelijk correct. Nu niet, maar in de toekomst is dat correct. Want fundamenteel houdt in de dood inderdaad alles op. Nu nog niet, het is de eerste dood namelijk. Zal blijken dat er geen dood is, niet volgens de definitie van het woord. Daarom komt er een tweede dood. En daarin houden de dingen wel degelijk op. Ik weet niet na verloop van hoeveel tijd, dat doet er ook verder niet toe. Maar in ieder geval, daar houdt het wel op. En daar zit het misverstand. Men praat over de hemel en bedoelt het hiernamaals. En hiernamaals is aan de andere kant van sterven en dus eigenlijk in de dood. En zegt daarover, daar is geen tijd. Nee, nou ja, uiteindelijk klopt dat. Maar dat heet niet hemel. Daar zit het misverstand, hè. En het nirwana of het walhalla of hoe het allemaal maar heten mag, is niet de hemel, hoor. Heus niet. Dat is de dood. Dan wel het vage vuur of hoe het allemaal maar heten mag. Maar het is niet de hemel. Men stelt ook altijd de verkeerde vragen. Is er leven na de dood? En men bedoelt, is er leven na het sterven? En dan is het antwoord nee, want dat is de dood. En na de dood is er eventueel leven. Natuurlijk, na de dood is er leven. Ja, dat kan niet anders natuurlijk. Hè? Even nadenken, dat kan niet anders. Hè? Na de dood is alleen de vraag, is er een na de dood? Dat is eigenlijk de vraag dus. Dat wil zeggen, de vraag is eigenlijk, is er opstanding uit de dood? En daar zeggen wij natuurlijk volmondig ja op. En dat dan leven heet, zal ook duidelijk zijn. Dat daar dingen gedaan worden, zal ook duidelijk zijn. Dus is er plaats en tijd. Zo zit dat. Maar niet tijd in de zin waarin wij tijd nu ervaren, namelijk de tijd die alles verslijt. Die alles opeet. Dat is dan niet meer zo. Maar dat ligt niet aan de tijd, maar dat ligt aan die schepping als zodanig. Dat ligt niet aan de tijd zelf. Hè? Wij dichten allerlei dingen toe aan de tijd die in werkelijkheid niet aan de tijd vastzitten, maar aan de schepping, aan de wereld. Aan de materie. Materie die niet in stand gehouden kan worden. En wij zetten het uit tegen de klok die onverbiddelijk voorttikt. En we weten uit ondervinding dat bepaalde zaken maar een bepaald aantal jaren meegaan. En zeggen dan de tijd is om of de tijd is op en dat soort dingen meer. Nee, de tijd is niet op. De zandloper is leeg. De tijd is niet op. Het zand was op. Ja, dat is taal. Dat is taalgebruik. Hè? Daar moet je mee oppassen. Hè? Je kunt dus rustig zeggen, er is geen tijd meer. Of wij hebben geen tijd meer. Of er zal geen tijd meer zijn. Maar dat betekent niet dat het begrip tijd als zodanig ophoudt. Want dat is zeer beslist niet de gedachte. De nieuwe vertaling heeft het vers in Openbaring 10 ook veranderd. En heeft nu vertaald met, er zal geen uitstel meer zijn. Dat is meer een verklaring dan een vertaling natuurlijk. Maar we zitten met het probleem dat de Grieks twee verschillende woorden voor tijd kent. En daardoor kunnen wij het niet adequaat vertalen. En dus heeft men wat anders moeten bedenken. En dus heeft men nu vertaald met, er zal geen uitstel meer zijn. En dat is dan ook eigenlijk beter, omdat er nou niet langer meer een tekst in de Bijbel gevonden wordt waar zou staan dat de tijd ooit ophoudt. Want dat staat er ook niet, in het Grieks ook niet. Goed, nou dan ga ik terug naar Jesaja 65, denk ik. Daar staat, mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Dat betekent dat niet iemand anders het zou verslijten. Ze zouden het zelf verslijten. Daar ligt de klemtoon op. Hè. Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Ze zullen niet sterven en het werk hunner handen achterlaten. Maar in tegendeel, ze zullen zelf het werk hunner handen verslijten. Dat wil zeggen dat de materie, de stoffelijke dingen, dat de materie nog steeds net zo aan de corrosie en aan de vergankelijkheid van deze schepping is onderworpen. Maar dat de levende mens daar in ieder geval minder aan onderworpen is. Misschien zelfs helemaal niet, dat zou ik niet durven zeggen. Want de vraag is natuurlijk of een mens dan wel verouderd. Heb je weer zoiets? Hè? Wat is verouderen? Alleen dat er een jaartje bij komt en zo. Als je naar zijn leeftijd vraagt. Nee, verouderen is dat hij verslijt. Aftans wordt. Waar komt het woord toch vandaan? Dat is de tand des tijds, denk ik. Hè? Wordt hij aftans. Ja, dat is verouderen. Dat komt niet door de tijd. Dat komt dat... Dat de werking van zijn lichaam niet perfect is. Het werkt allemaal wel, maar niet goed genoeg. Nee, je bent allemaal verschillend van leeftijd. Want je bent verschillend begonnen. Maar het maakt niks meer uit. Dat is de gedachte. Het maakt geen verschil. Het is puur theorie geworden, die leeftijd. Dan. Na de jongste dag dan bedoel ik. Hè? En misschien in de 1000 jaren al. Maar dat zou ik niet kunnen zeggen. Want het kan natuurlijk betekenen dat de mens nou van nature 3000 jaar oud wordt, maar helaas is er dan niet de gelegenheid om dat uit te proberen. Hoe zeg ik dat? He? Dus dat weten wij niet. Maar ik houd er dus op dat de processen in de mens in ieder geval beter werken dan voorheen. Het zit me gewoon in wat men dan noemt het regeneratief vermogen. Ik ben zo blij dat ik die uitdrukking geleerd heb. Kan ik hem weer eens gebruiken. Het zit hem in het regeneratief vermogen van de mens of van het leven. Dat wil zeggen, van de olijfboom wordt geleerd dat hij een sterk regeneratief vermogen heeft. Dat wil zeggen, de sterven bepaalde cellen af, maar ze worden opnieuw gegenereerd. Er komen gewoon weer nieuwe cellen voor in de plaats die de oude vervangen. Zo wat, dat gaat allemaal prima dan. Het probleem is echter dat regeneratief vermogen van de mensen van het leven in het algemeen niet sterk genoeg is. Dat betekent dat uiteindelijk lang niet alle cellen vervangen worden. Of eventueel dat de cellen die de oude vervangen, dat die nieuwere cellen niet van dezelfde kwaliteit zijn als de oude. Dat kan allemaal. En daardoor veroudert de mens. Takelt hij af. Wordt kwalitatief steeds minder, totdat de kwaliteit beneden de norm komt. Dan sterft hij. Zo zit dat gewoon. Maar theoretisch moet het mogelijk zijn dat regeneratief vermogen, wat wel degelijk in alle leven aanwezig is, dat het 100% werkt. Theoretisch moet het kunnen en men zoekt zich wezenloos naar hoe het komt dat het niet werkt. Dan kan ik je zo vertellen hoe het komt. Dat komt door de zonde. Waarna nog maar één vraag overblijft, wat is dan de zonde? Daar zit het probleem natuurlijk. Want de zonde is niet slechts een morele kwestie, hè, of een ethische kwestie, of wat dan ook, maar de zonde is wel degelijk ook een biologische kwestie. Het is trouwens heel eenvoudig, in de Bijbel kom je het ook tegen. In de Bijbel leer je gewoon dat de mens zijn regeneratief vermogen is kwijtgeraakt, doordat hij niet meer beschikt over het juiste voedsel. De vrucht van de boom des levens. Neem het maar gerust zo letterlijk mogelijk, want dan heb je tenminste een goede verklaring. Mocht het niet al te letterlijk genomen moeten worden, wat ik helemaal niet uitsluit, maakt dat niet uit. Je gebruikt gewoon dezelfde woorden en dan hoef je ze niet al te letterlijk te nemen, maar het komt toch op hetzelfde neer. Namelijk, we eten te weinig van de boom des levens. Wat betreft dit vlees, wat het dan ook wezen mag, om het leven in stand te kunnen houden. Anderen noemen het, spreken over de, hoe noemen ze dat ook weer? De bron der jeugd of zoiets, hoe heet het ook weer? Het levenselixer, dat soort dingen meer. Er zijn allerlei verhalen over in omloop immers. Voedsel of drank, wat natuurlijk voor geest staat. Hè? Wat je zou moeten eten of drinken om de jeugd te herwinnen. Het veronderstelt gewoon dat je voedsel tot je neemt, waardoor dat regeneratieproces inderdaad weer werkt zoals het eigenlijk zou moeten werken. Iedereen weet dat het zo zou moeten werken, maar het werkt alleen niet. Dus vandaag of morgen, nee, elke dag, om de andere dag denk ik, staat er wel een of andere wetenschapper op die tot ontdekking komt dat bepaalde ziekten en afwijkingen van de mens en verouderingsprocessen veroorzaakt worden door verkeerde voedsel. Ja, dat zal wel wezen. Dat weten we al heel lang. Dat is de boom der kennis. He? Maar de vraag, ja, het is zo. Maar de vraag is maar waar vinden wij dan het goede voedsel? Wat is dan wel het goede? En dan is het antwoord, dat is er niet. Want men, Ja, het is er wel, maar dan moet je voorbij die Gerub. Die met dat zwaard bij het hek staat of zoiets. Nou, dit hek is er niet, maar die Gerub is er met dat zwaard. En de Gerub is Christus en het zwaard is het woord. Dat is ook Christus. Dus het is één geheel, de Gerub met het Christus en het zwaard. Ja, zo zit het gewoon, hè. Zo zit het gewoon. Ja. Het is dus uiteindelijk niet zo moeilijk. Behalve dan dat we die beelden uit Genesis natuurlijk dan tamelijk geestelijk interpreteren. Maar dat neemt niet weg dat het best ook letterlijk precies zo gebeurd zal zijn als dat het er staat. Ik denk het wel. Al is dat niet het belangrijkste, hoor, moet ik er meteen bij zeggen. Maar dat is denk ik wel zo. Ja. Toen de Heer zei, dat heb ik in de tijd besproken in Jesaja. Toen de Heer zei dat hij de gevangenen vrijheid zou uitroepen en de gebonden opening der gevangenis. Toen gebeurde het zelfs ook dat letterlijk, bij gelegenheid. Dat had van ons niet gehoeven eigenlijk. Het zou ook misschien niet nodig geweest hoeven te zijn als de Heer zorgde dat die lui gewoon niet in de gevangenis gekomen waren. Zou de Heer ook hebben kunnen regelen, maar niettemin gebeurde wel letterlijk. Maar daar ging het niet om. Het ging natuurlijk om de diepere betekenis, toch, hè? De geestelijke toepassing daarvan. En het zal met die bomen in de hof ook wel zo geweest zijn, maar ik houd het erop dat ze er letterlijk stonden. Nou, hoe dan ook, slijtage, die vergankelijkheid, dat is kenmerkend voor de oude schepping. De nieuwe kent dat niet meer. En als hier dus staat, zij zullen het werk hunner handen verslijten, zitten daar helemaal objectief beschouwd twee gedachten in. De een is dat er nog slijtage is en dat er dus sprake is van de oude schepping. Aan de andere kant gaat het juist om dat die uitverkorenen eeuwig leven hebben ontvangen. En of ze theoretisch van ouderdom zouden sterven na 2, 3, 4, 5, 6.000 jaar. Ja, dat maakt niks uit, hè, want voor die tijd is toch de jongste dag enzovoorts. Dus ze hebben toch eeuwig leven, maakt niks uit. Ook in het vlees. Dat kan trouwens ook moeilijk anders. Als het koninkrijk openbaar wordt, hè, dan zou toch ook dat leven, het eeuwig leven openbaar moeten worden. En hoe zou eeuwig leven nou anders openbaar worden dan doordat de mensen die het hebben niet meer sterven? In wezen geldt het voor ons ook. Met dit verschil dat wij deel uitmaken van een verborgen koninkrijk, zodat het eeuwig leven van de gelovigen niet gezien wordt. Zodat wat je ziet is dat een gelovige wel sterft. Maar van de andere kant bezien, van de geestelijke kant bezien, is dat dus niet zo. Omdat sterven gedefinieerd kan worden als het gaan in de dood. Moeilijker is het niet. Nou, gijlieden, zult uw naam aan mijn uitverkorenen tot een vervloeking laten. Dat wil zeggen, die naam van de ongelovigen zal door de uitverkorenen vervloekt worden. In de situatie voor de 1000 jaren van de grote verdrukking is dat duidelijk. Want zal duidelijk zijn namelijk dat de vervloeking die over de heidenen, de ongelovigen, komt. Dat die komt via Israël. Via het koninkrijk van Christus namelijk. Of heel concreet, de heidenen zullen uiteindelijk optrekken tegen een hersteld Israël in Palestina en zullen op de bergen Israëls gedood worden. Een beroemde Armageddon, zal ik maar zeggen. Nou, dan is duidelijk dat de vloek over de ongelovigen komt via de uitverkorenen, via Israël. En dat is wat hier staat. Gelden dus zult uw naam aan mijn uitverkorenen, want zo zou het vertaald moeten worden, als je de naam vallen tenminste niet wil gebruiken. Gij zult uw naam aan mijn uitverkorenen laten, overlaten, tot een vervloeking. Dat wil zeggen, opdat zij die naam zouden vervloeken. En zij zullen dat ook doen. En er staat er ook bij wat het inhoudt, namelijk, de Heere Heere zal u lieden doden. En de Heere is de God van Israël, zal inderdaad deze ongelovigen doden, zo worden ze vervloekt. Je ziet, de verklaring staat er gewoon bij, hè? Uw naam zal vervloekt worden, betekent gewoon de Heere Heere zal u lieden doden. Heel concreet. Maar zijn knechten, en dat is natuurlijk Israël, zijn uitverkorenen heten het eerst, hè? Zijn knechten zal hij met een andere naam noemen. Dat wil zeggen dat ze inderdaad wedergeboren worden, een andere identiteit krijgen, andere reputatie zullen krijgen. Het zal ook duidelijk zijn dat van Israël nu gezegd wordt, aan de eeuwen door, dat ze de leugen dienen en de vader der leugen. Terwijl in die dagen Israël zal zijn het volk aan wie de waarheid is toevertrouwd en die de waarheid ook inderdaad zullen prediken aan alle volkeren. Pilaar en vastigheid der waarheid wordt het dan. De term die wordt gebruikt voor de gemeente, dat weet ik wel. Maar die in de toekomst zal die net zo goed worden gebruikt voor Israël. En dat is een totaal andere reputatie. Waarna vers 16 beschrijft dat er maar één is die de macht heeft. En dat is natuurlijk gewoon de Heere uit vers 11. Die regeert op de berg zijner heiligheid eveneens uit vers 11. En er staat dan beschreven in vers 16. Zodat, dat is het eindresultaat, hè, zodat. Zodat wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in de God der waarheid. Dat is een variant op wie roemt roemen in de Heere. En wie zal zweren op de aarde, die zal zweren bij de God der waarheid. Want God is de waarheid en is de enige die dus overeind blijft. Al de rest is leugen. Waarbij je ook moet bedenken dat waarheid een van de termen is voor het nieuwe verbond. Hè? Weet u nog, Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, genade, dat is het nieuwe verbond, en waarheid. Dat is dus ook het nieuwe verbond. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. De God der waarheid is dus ook inderdaad de God van het nieuwe verbond. De God ook van het evangelie de God van het evangelie Gods. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Later genoemd het evangelie van Christus. En ik dacht hierbij aan Romeinen 1. De eerste verse, waar het zo heet, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Ik citeer het altijd met weglating van alle tussenzinnen. Daar heb ik lang genoeg op geoefend. Het is lastig om de zinnen weg te laten, maar het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. En in vers 16 heet het dan het evangelie van Christus. Dat is die God der waarheid. De waarheid is dan het evangelie. Dat heet trouwens ook het woord der waarheid, oftewel het evangelie uwer zaligheid. Maar het evangelie is ook gewoon een van de termen voor het nieuwe verbond. Of als u het preciezer wil hebben, het evangelie is niet anders dan de prediking van het nieuwe verbond. De blijde boodschap, het nieuwe verbond. Daarom staat er ook in Romeinen 1 het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Als je vraagt wat heeft God tevoren beloofd, dan is het antwoord het nieuwe verbond. En het is het evangelie van Christus, omdat hij Christus beloofd had, die als middelaar van het nieuwe verbond zou optreden. Dus de God der waarheid is de God van het nieuwe verbond. God die waarheid is, hè. Dus er staat dan, zodat wie zich zal zegenen op de aarde, die zal zich zegenen in de God der waarheid. Wie zal zweren op de aarde, die zal zweren bij de God der waarheid. Omdat de vorige benauwdheden, de voorafgaande betekent dat, hè, de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn. En die benauwdheden slaat natuurlijk in de eerste plaats op de grote verdrukking, waarna de 1000 jaren beginnen. En dan is het de beschrijving van wat we dan gemakshalve maar weer eens noemen het 1000-jarig rijk. Maar als je hetzelfde schriftgedeelte toepast op de gebeurtenissen van de jongste dag, en dat kan heel goed, dan zijn de vorige benauwdheden, gewoon al die benauwdheden uit de 7000 jaar heilsgeschiedenis, vanaf Adam tot op de jongste dag, 7000 jaar afgerond, hè? Niet precies denk ik, maar wel afgerond 7000 jaar. Al die benauwdheden zullen voorbij zijn, dus niet alleen de grote verdrukking, maar alle verdrukking van de loop der eeuwen. Maar ze zullen vergeten zijn of worden, want zo kan het ook vertaald worden. Hè? De benauwdheden zullen vergeten worden, omdat zij voor mijn ogen verborgen zijn. Ze worden niet meer gezien en de Heer zal ze ook niet meer zien, het is weggedaan. En dat het ook moet toegepast worden op de jongste dag, dat zien we in vers 17. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat komt na de jongste dag uiteraard. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, zullen in het hart niet opkomen. Nou, het lijkt me duidelijk, Wat we nou vinden in dit schriftgedeelte, die voorafgaande schriftgedeelte, is dat vanuit de context, hè, vanuit vers 1 zal ik maar zeggen, gesproken wordt eerst over de roeping van de gemeente, want dat hebben we uitgebreid gezien, omdat vers 1 wordt aangehaald in Romeinen 10 vers 20 en wordt toegepast op de gemeente. Dus het gaat eerst over de roeping van de gemeente, daarna over de roeping van Israël in de dagen van de grote verdrukking en het aanbreken van de 1000 jaren. Maar terwijl het verteld wordt, wordt als het ware overgeschakeld naar een ander niveau. Terwijl het verteld wordt, hè, wordt er overgeschakeld naar een ander niveau en wordt niet meer gesproken over, of niet slechts gesproken over de grote verdrukking in verband met het aanbreken van de 1000 jaren, maar wordt gesproken over de periode na de 1000 jaren waarin de volkeren, en dat is ook Gog en Magog, hè, in opstand zullen komen, hetgeen leidt tot de jongste dag. En dat verschijnsel is hier weliswaar niet van zo groot belang, maar het is wel een verschijnsel wat in de profetieën heel dikwijls voorkomt. Namelijk dat van het ene niveau overgeschakeld wordt naar het andere. Je kunt niet precies aanwijzen waar precies. Maar het gaat langzamerhand over naar een andere kleur of zo, hè. En dan gaat het op een ander niveau verder. Dat is ook het geval bijvoorbeeld in, laat ik maar wat eenvoudig noemen dan, in Daniël 8, waar gesproken wordt, Daniël 11 zou trouwens een nog beter voorbeeld zijn, maar het gaat om hetzelfde. Daar wordt namelijk gesproken over de dingen die in het verleden inmiddels gebeurd zijn, maar die toen nog toekomst waren, de ontwikkeling van het Babylonische Rijk en het Medo-Persische Rijk en dan het Griekse Rijk en de verdeling van het Griekse Rijk. En dan komt het verhaal terecht bij de beroemde Antiochus Epiphanes, hè? En bij de ontwijding van de tempel in zijn dagen. Maar terwijl daarover gesproken wordt, over deze Antiochus, wordt overgeschakeld naar een ander niveau en wordt gesproken over de figuur die in de eindtijd pas zal verschijnen, over het beest namelijk. En dan gaat het verhaal ook verder. En dat is wat anders dan te zeggen, het houdt bij Antiochus op en gaat weer verder bij die figuur in de eindtijd. Nee, het overlapt elkaar. Zoals beschreven wordt, wordt aan beide tegelijk gedacht. Want het noemen van de een doet denken aan de ander, maar de rest van het verhaal gaat over die ander. En waar het over gaat is niet precies te zeggen. In Daniël 8 is dat al zo, maar in Daniël 11 is dat nog sterker het geval. Want er zijn in die profetie, nou ik ga het niet opzoeken, maar er zijn in die profetie zeker 3 verschillende teksten te noemen waarbij je zou kunnen overspringen. Het kan bij alle 3. Eén uit het begin van het optreden van Antiochus en één van later en één van nog later. Maar bij alle 3 zou je kunnen overspringen en verder lezen alsof het gaat over wat nu nog toekomst is. Het is niet precies aan te wijzen, het loopt gewoon volkomen parallel. En de woordkeuze is zodanig dat het op beide van toepassing is. Dus altijd een dubbelzinnige woordkeus. Hè? Maar de rest van het verhaal gaat ineens verder met wat nou nog toekomst is. Dus als het ware over elkaar heen geplakt, want het patroon past. Nou, dat vind je dus hier ook. Alleen hier gaat het niet om eerste en tweede komst van Christus, want zo gaat het meestal, hè. Met die profetieën spreken over de eerste komst en springt over naar de tweede komst. Maar hier gaat het over de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, zijn komst voor de 1000 jaren, maar vandaar wordt overgesprongen naar de gebeurtenissen na de 1000 jaren. En een van de aanknopingspunten is natuurlijk vanzelfsprekend het oordeel in de dagen van de grote verdrukking, overeenkomend met het oordeel op de jongste dag. En een van de andere aanknopingspunten, die hier overigens niet genoemd wordt, is natuurlijk dat in verband met Israël aan het eind van de 70ste week gesproken wordt over die opstand der volkeren onder leiding van Gog en Magog. En diezelfde opstand der volkeren vinden we na de 1000 jaren in Openbaring 20 ook weer terug. En dat is ook een punt van overeenkomst. Alleen het een leidt tot de val van Jeruzalem en de verschijning van Christus op de Olijfberg buiten Jeruzalem. En het andere leidt tot de val van heel de schepping en de verschijning van de Heer buiten deze schepping, namelijk in de nieuwe schepping. En voor mijn part zegt het een is een beeld van het ander. Dat is natuurlijk waar. Maar het is de vervulling van dezelfde profetie. Maar hier wordt dan de lijn voortgezet in verband met nieuwe hemel en nieuwe aarde. Toch blijkt dat later, een paar versen verderop, weer teruggeschakeld wordt naar de gebeurtenissen in de 1000 jaren. Want nogmaals, ik leg dit wel mooi uit, Maar tijdrekening is niet van belang in de profetieën. Dat is er wel, maar het is niet het belangrijkste. Je zou er het laatste aan mogen denken. Want wat er staat is, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, zullen in het hart niet opkomen. Dat is een nadere verklaring van vers 16, waar ook staat, omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn, omdat zij voor mijn ogen verborgen zijn. We worden dus gedwongen door vers 17 om vers 16 te verklaren in verband met de jongste dag. Hoewel we ze komend vanuit vers 13, 14, 15 en 16, zal ik maar zeggen, hoewel we dan het vers verklaard zouden hebben in verband met de gebeurtenissen voor de 1000 jaren. Maar zo gaat het vaak in de Bijbel. In de context, dat wil zeggen in de manier waarop we bij een vers komen, passen we toe op het ene. Maar als we lezen wat er later over gezegd wordt, dan zal het toch op iets anders ook nog toegepast moeten worden. En dat is hier ook zo. De sprong wordt dus gemaakt naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Maar nu kan ik ook meteen terugspringen naar vers 1 van dit hoofdstuk zelfs. Omdat het daar gaat om de roeping van de gemeente. En over de gemeente staat in 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is. Een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Alle dingen zijn nieuw geworden. Kortom, we waren zo mooi bij de jongste dag terechtgekomen in vers 17 en nou blijkt het toch weer gewoon de opstanding van Christus te zijn. Want daar begint die nieuwe schepping. Hij is alleen nog niet openbaar geworden, maar hij is er wel. Fundamenteel ligt dat namelijk vast in Christus. En dat het niet gezien wordt, dat heeft er weinig mee te maken. En zo zie je, die woorden zijn zo breed dat ze gewoon spreken over het nieuwe verbond. Want de vraag zou moeten zijn, vanuit het Oude Testament, vanuit Jesaja, maar wanneer komen die nieuwe hemel en nieuwe aarde dan? En het antwoord is, zodra het nieuwe verbond aanbreekt. Want het nieuwe verbond is met een nieuwe aarde, want het oude verbond hoort tot de eerste beginselen van deze wereld. Wet namelijk. Dus zodra het nieuwe verbond aanbreekt. En waarna de volgende vraag is, wanneer breekt het nieuwe verbond aan? Vanuit het Oude Testament gerekend, bij de opstanding van Christus. Maar we zien Christus niet. Nee, nou, we zien de nieuwe schepping ook niet. Maar als hij openbaar wordt, wordt de nieuwe schepping ook openbaar. De waarheid wordt er niet anders van. Goed. Nou, zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Let u even op dat er staat hemelen en een nieuwe aarde. Je mag er niet al te veel waarde aan toekennen, maar normaal gesproken wordt die term hemelen in het Hebreeuws inderdaad geschreven in een meervoud. Dat in elk geval. Maar bovendien wordt die geschreven in een meervoud, maar uitgesproken als een tweevoud. Er bestaat wat verwarring over, maar ik wil er nou toch maar even op ingaan. De term hemelen in het Oude Testament is in het Hebreeuws inderdaad shamayim, dat is een meervoud, maar dat shamayim, dat is de uitspraak, dat staat niet geschreven, maar dat is de uitspraak met die aarde tussen. Die uitspraak veronderstelt dat het een tweevoud is. Dat betekent dat de Joden van oudsher de uitspraak gelezen hebben alsof er twee hemelen zouden zijn. En ik moet zeggen, dat is ook juist. Er zijn ook inderdaad twee hemelen. Maar dat mag je niet helemaal baseren op het feit dat de Joden dat zo uitspreken. Want geschreven staat het niet. En daar moeten we dus mee oppassen. Want er zijn er ook die horen dan zeggen, ja, er staat een tweevoud, een dualis, een tweevoudsvorm in het Oude Testament. Ja, nee, die staat er niet. Ja, dan wijzen ze op die klinkertekens onder de letters. Ja, het zal wel wezen, maar die zijn oorspronkelijk niet geschreven. Hè? Die hebben ze in de middeleeuwen er pas onder gezet. Omdat men het altijd zo uitsprak. Of die uitspraak inderdaad terecht is, is nog maar de vraag. In dit geval klopt het, dat is waar. Maar de vertalers hebben het gewoon maar vertaald met een meervoud. Omdat punt 1 een meervoud geschreven staat en punt 2 een tweevoud kunnen wij in het Nederlands niet weergeven. Of we moeten er een telwoord bij zetten. En dat maakt het moeilijk. En dan doen we het te duidelijk. Maar hou het er maar op dat als het staat hemelen, dat het dan inderdaad terecht gelezen wordt als een tweevoud. Niet omdat het in het Hebreeuws zo duidelijk zo staat, want dat hebben ze er maar van gemaakt, maar omdat het in overeenstemming is met wat de Bijbel er verder over leert. Namelijk dat er drie hemelen zijn, gerekend telt, men telt ze dan vanaf de aarde. Dat hoeft niet, maar het gebeurt in de Bijbel nou eenmaal zo. Vanaf de mens naar boven gerekend, eerste hemel, die van de vogels, tweede hemel, die van de sterren, derde hemel, die waar God woont. En de eerste twee hemelen zijn zichtbaar en de derde hemel niet. De eerste twee hemelen maken deel uit van de schepping, de derde hemel ook niet. En nieuwe hemelen wil niet zeggen dat de plaats waar de troon van God staat veranderd zal worden, want die hoort er nou juist niet bij. Bovendien, de zichtbare hemelen zijn tot stand gekomen doordat God in de wateren een uitspansel maakte en het uitspansel noemde hij hemel. Kortom, hij blies een bel in het midden van al dat water. Een bel met een omtrek van 40.000 kilometer, zeg maar. De diameter is iets van 12.600 kilometer, geloof ik ongeveer, snel uitrekenen. Zo'n bel is dat dus, dat heet hemelen en het zijn er twee. Dan gaan we de eerste de atmosfeer noemen, of zoiets, hè? De lucht, voor mijn part. En de andere noemen we zogenaamd het heelal, wat maar onzin is. Want het belangrijkste deel van het heelal is uiteraard de aarde zelf. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar het zijn dus twee hemelen. Die zijn zichtbaar, dat zijn de geschapen hemelen. Maar de derde hemel, die daarvan staat, het is de hemel die van ouds is, en dat veronderstelde dat een hemel is, die niet ontstaan is door het blazen van een bel in de wateren. Bovendien, waar was God dan als hij in de hemel woont, op het tijdstip dat er nog geen bel was in het water, oftewel nog geen uitspansel gemaakt was? Nergens? Want de hemelen, de twee, waren er niet. Zie? Nou, de conclusie is dus gewoon, er zijn twee geschapen hemelen en de derde hemel die daarboven is, is van andere orde, van andere aard. Die is hoger, is boven de aarde, heet daarom ook hemel, maar is van andere aard dan de andere twee hemelen. Nou, en wat hier staat is, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Gewoon, ik schep nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Daarbij is aarde uiteraard een enkelvoud en hemelen is inderdaad in de praktijk een dualis. De vraag moet zijn, hoeveel nieuwe hemelen? Het antwoord is twee. Niet drie. Ik heb vroeger wel eens de vraag gehoord, waarom maakt God nieuwe hemelen? En dan werd er geantwoord, omdat de hemel besmet is door de aanwezigheid van Satan daar enzovoorts. Dat is mooi bedacht, maar er staat niet dat die hemel vervangen wordt. Integendeel, die hemel is altijd geweest. Die is in het vorige oordeel ook niet betrokken geworden. Dit is de plaats waar God woont en die verandert niet. Omdat die ook niet stoffelijk is, maar inderdaad geestelijk en transcendent, of hoe dat maar heet mag, hè. Voor mij transparant, vind ik altijd veel mooier, zo'n uitdrukking. Maar in ieder geval, het is niet onderdeel van de schepping en wordt daarom ook niet vervangen. Goed. Zie, ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde. Namelijk, de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Wat zijn dan de vorige dingen? De oude hemelen en de oude aarde. Komt precies overeen dus met wat er later staat in Openbaring. Maar dat is natuurlijk geen toeval, want ik heb al eens vaker gezegd, Openbaring is niks anders dan een verzameling citaten uit het Oude Testament met toelichting. Dat wil zeggen, schriftplaatsen en gedachten uit het Oude Testament, met de voorkeur voor de profeten uiteraard, worden aangehaald en in een andere context geplaatst, in elkaars verband geplaatst op de wijze die zou moeten. Waardoor ineens de dingen verklaard worden. Dat is Openbaring. En daarom worden ze daar op rij gezet in Openbaring. En daar staat gewoon dat er eerst sprake is van de 1000 jaren. En na de 1000 jaren wordt de Satan ontbonden. Dan krijg je dus weer een opstand van de volkeren. Dus Openbaring 20 vanaf vers 7 tot en met 10. En daarna staat er, en ik zag een grote witte troon, dat is vers 11... En degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Kortom, er staat volstrekt hetzelfde als in Jesaja 65 vers 17. Zie, ik schep nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Want in Openbaring 20 staat, Ik zag de aarde en de hemel wegvlieden. Ik zag hem wegvloden. En geen plaatsen voor die gevonden. En de gedachte zelf wordt verder voortgezet in hoofdstuk 21 vers 1. Jammer dat het 21 vers 1 is. Het zou beter 20 vers 16 hebben kunnen zijn. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. De afgrond is dat. De afgrond was niet meer. En wat er tussenin staat, dat is vers 12 tot en met vers 15, dat beantwoordt de vraag, maar wat gebeurde met al die mensen die geleefd hebben en nog leefden? Maar aangezien we het daar nou even niet over hebben, kunnen we dat even weglaten. En dan lezen we dus vers 11 en daarna meteen 21 vers 1. Namelijk, ik zag een grote witte troon, dus het koninkrijk is gekomen. En degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En strikt genomen zou het woord hemel in deze verse ook in het meervoud moeten staan, eigenlijk in een dualis. Maar dit is weer Grieks. En dat is dus wel een andere grammaticale regels onderworpen. En nou staat het in het enkelvoud, maar het maakt niks uit. Het gaat om diezelfde twee hemelen. En ook als je deze verse leest, Openbaring 20 vers 11 en 21 vers 1, dan lees je dus dat als het koninkrijk komt, of is aangebroken, dan verdwijnt de oude schepping, hemel en aarde, en komt de nieuwe hemel en nieuwe aarde tot stand. Hoeveel tijd dat allemaal in beslag neemt, staat er niet bij. Maar als je het mij vraagt, een jaar of 3000. Ja hoor eens, sinds, ja dan gaan we even, dan zit ik in Openbaring. Hè. Sinds wanneer komt die grote witte troon dan? En zit er daar iemand op? Nou? Ja, dat wou ik nog even horen, precies, die is er al lang. Die troon staat er al lang. En wie erop zit, is de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, uiteraard, want dat is hetzelfde. En die zit al lang op die troon, want hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En een van de regeringsdaden die hij uitvoert, een van de belangrijkste bovendien ook, is inderdaad het wegdoen van de oude schepping en het openbaren van de nieuwe. Of het scheppen van de nieuwe. Dat is toch immers zijn werk? En 2 Korinthe zegt toch, heb ik net geciteerd, dat het feitelijk al tot stand gebracht is. En wanneer begint het oordeel dan? Hetzelfde verhaal is al begonnen. Dat is hetzelfde als wanneer begint het nieuwe verbond of het koninkrijk. Dat is allemaal dezelfde vraag. Is al begonnen. De troon is er al, het koninkrijk is er al, het oordeel is ook begonnen. Want het is begonnen aan het kruis van Golgotha uiteraard. Maar vindt zijn voltooiing pas, nee het gaat straks voor bij de opname van de gemeente enzovoorts. En dan in de grote verdrukking. Maar vindt zijn voltooiing pas op de jongste dag. Inderdaad. En dat ligt ook ver uit de grote climax. Zeker wat het aantal betreft, zal ik maar zeggen. En het allesomvattende daarvan. Dat is waar. Maar niettemin is het al begonnen. En dat zijn precies dezelfde gedachten als die behoren bij hoofdstuk 21 vanaf vers 2 en wat er verder volgt. Het visioen over het nieuwe Jeruzalem, want dat is precies hetzelfde. Het is een visioen over het koninkrijk, want dat is dat Jeruzalem. En over hoe het koninkrijk tot stand komt, eerst in de hemel, alzo ook op de aarde. Kortom, het daalt neder uit de hemel naar de aarde. Wanneer? Nu is het 2000 jaar geleden begonnen. Afgerond weer, hè? Bij de opstanding van Christus. Daar was de troon, daar begon het koninkrijk. Wordt opgericht in de hemel nu nog. En zal in de toekomst, na de opname van de gemeente, of met ingang van de opname van de gemeente, ook op aarde gestalte krijgen. En zich dus vanuit de hemel uitbreiden naar de aarde. En hoe komt de schepping tot stand? Doordat God zich vanuit de hemel uitbreidt tot de aarde aan toe. En de nieuwe schepping? Doordat hij zich uitbreidt. Hij breidt de hemel uit, zijn tent enzovoorts. Hè? En hij trekt het trekt, hoe was dat ook weer, een cirkel of zoiets, over het rond der aarde of dat soort dingen meer. En hoe komt de nieuwe schepping tot stand? Precies eender, vanuit de hemel, zo naar de aarde, zoals een pasta zo in het rond, weet u wel. Vanuit de stip in het midden, het gaatje in het papier, denk ik altijd, vind ik altijd een mooi voorbeeld. Want dat is eigenlijk de derde hemel, een gaatje in het papier. Maar van daaruit breidt het zich uit. Nou, dat is de gedachte in Openbaring ook. Alleen, in het boek Openbaring wordt ook uitgebreider uiteengezet dat het is eerst dit, dan dat, dan zus, dan zo. En dan uiteindelijk pas de jongste dag natuurlijk. Maar goed, laat ik teruggaan naar Jesaja 65. Ik schep nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Wat is dat dus? Gewoon de oude hemelen en de oude aarde en al wat daarmee samenhangt. En ze zullen in het hart niet opkomen, zodat er meteen gedacht wordt ook aan ongeloof. Want wat wel in het hart opkomt, is uiteraard geloof. Dat is kenmerkend voor de nieuwe schepping natuurlijk. En dan staat er, maar weest gij die de vrolijk. Dat maar vind ik hoogst ongelukkig. Want er staat gewoon en. Hè? En de vertalers hebben ervan gemaakt dat het een tegenstelling is. En ik denk dat ze zich nou even in de kaart hebben laten kijken. Want als ik het zo lees, hè. En ik geef gewicht aan het woordje maar, dan moet ik dus tegenstelling zien tussen vers 17 en 18. En als vers 18 dan vrolijkheid en verheuging, en nog eens een keer verheuging en vrolijkheid voorstelt, dan zou vers 17 helemaal geen vrolijkheid zijn, maar in tegendeel droefenis, waarmee de vertalers zich in de kaart hebben laten kijken, want die zien met angst en vrezen uit naar het moment dat die nieuwe hemel en nieuwe aarde tot stand komen. Die zien met angst en vrezen uit naar die jongste dag.
Als die geloofbelijdenis van hen ook,
hè? Heb je dat? Die hebben zich mooi in de kaart laten kijken. Er komt een nieuwe hemel en aarde. Oh, wat een droefheid. Maar wees gij lieden vrolijk en verheug u tot in de eeuwigheid in hetgeen ik schep enzovoorts. En dan gaat het over Jeruzalem en over het koninkrijk. En daar verstaan zij de gemeente onder. Ze zijn dus bang voor de jongste dag. Dat lees ik er dan in. Maar het moet niet maar zijn, het is gewoon en. En als je mij vraagt, dus, ja, dat lijkt mij beter. Als ze dan toch een voegwoord mogen zelf mogen kiezen, naar aanleiding van het verband, zeg dan maar dus. Dus weest gij lieden vrolijk en verheugt u tot in de eeuwigheid en in hetgeen ik schep. Dat is wel degelijk een nieuwe schepping en een koninkrijk enzovoorts. Want ziet, ik schep Jeruzalem, verheuging. En dat de nieuwe schepping wordt voorgesteld door Jeruzalem. Dat leren we ook uit Openbaring 20 en dan 21 eigenlijk. We waren net in 20. Maar ook in Openbaring 21 en 22. Want daar wordt het koninkrijk voorgesteld door Jeruzalem. En het zal blijken te zijn de nieuwe schepping. Die al lang tot stand gekomen is. Maar die pas in de toekomst openbaar wordt. En die pas op de jongste dag ten volle openbaar is geworden. Omdat ook de oude verdwenen is. En zo zie je meteen verband met openbaringen. Want zie, ik schep Jeruzalem, verheuging. En haar volk, vrolijkheid. En haar volk is gewoon Ami, kortom, zijn allen die behouden worden. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En ik ga wel heel wat snel, maar vrolijkheid, blijdschap, verheuging enzovoort, dat zijn allemaal kenmerken van het nieuwe verbond weer. De blijde boodschap is gepredikt. Dus ik zal mij verheugen, vers 19, over Jeruzalem en vrolijk zijn over Ami, mijn volk, jawel. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Dat staat ook in Openbaring 22 is het dan inmiddels. Als er staat in Openbaring 22, 21 bedoel ik, vanaf vers 2, dat daar Jeruzalem gezien wordt. En dan staat erbij in vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt. Geschreeuw dus. Nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Nou, dat is precies hetzelfde. Want Jesaja 65 vers 19 zegt, en in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, nog de stem des geweens. En begrijp je me goed, Dat is uiteindelijk de beschrijving van de nieuwe schepping. Maar het is ook de beschrijving van de nieuwe schepping zoals die nu al tot stand gekomen is. Het is namelijk de beschrijving van de situatie in het koninkrijk onder het nieuwe verbond. En daar leven wij al in. En in de duizend jaren leeft men daar ook al in, wat meer dan wij nog. En daarna, na de jongste dag, leeft men er alleen maar daarin. En nergens anders meer in. Maar het is wel degelijk ook de situatie zoals in onze dagen tot stand komt. En dat verklaart ook waarom in vers 20 van Openbaring 65 gesproken wordt over een situatie weliswaar in het koninkrijk. Maar het is meer speciaal de situatie van de duizend jaren. Niet na de jongste dag, maar ervoor. Al was het maar alleen omdat in vers 20 nog gesproken wordt over de dood. Die daar nog is. Ik kan niet zeggen dat hij daar heerst, maar wel dat hij daar is en dus werkt. Want vers 20, en dat hebben we eerder besproken al, naar aanleiding van Openbaring, of naar aanleiding van Jesaja 11, komen woorden van gelijke strekking voor. Maar in vers 20 staat dan, vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijnde, maar een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt worden. Het woordje maar in het vers zou ook moeten zijn. En beter ook nog, namelijk. Ze zijn wel aan het knoeien geweest hoor. Nou, hoe dan ook, laat ik vooraan vers 20 beginnen. Vandaar zal niet meer wezen, en er staat niet daar zal niet meer wezen, maar vandaar zal niet meer wezen. En van wil zeggen er vandaan, of er uit weg. En dus zou men eigenlijk ook moeten kunnen vertalen met vandaar zal niet meer heen gaan. Zal niet meer weggaan, zal niet meer weggenomen worden. Vandaar zal niet meer weggaan een zuigeling van weinig dagen. Nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want de oude man zal nog ouder worden. En dan staat er vervolgens, dat is ook weer de bekende voegwoorden werken. Er staat, want een jongeling zal sterven, 100 jaar oud zijnde, zodat je ziet dat het hier gaat over een situatie waarin een leeftijd van 100 jaar als gering beschouwd wordt. Dat is weinig. Dan ben je nog jong als je 100 jaar oud bent. En dan staat er, een jongeling zal sterven, 100 jaar oud zijnde. Dat mag dan jong zijn, maar hij sterft wel. Dus daar is dood. Dat kan niet de situatie zijn op een nieuwe aarde, want daar is alleen nieuwe schepping en daar is überhaupt geen dood. Ja, het kan ook niet in onze dagen zijn, dat is wel het koninkrijk. Maar daar is 100 jaar echt erg oud. Dus kan het alleen nog maar zijn het geopenbaarde koninkrijk en dus is het de beschrijving van de situatie in de duizend jaren. Zodat we eerst moeten besluiten dat de leeftijd van de mens in de duizend jaren erg hoog wordt. En als u het mij vraagt, ik geloof dat, ik zal het u zo laten zien, maar ik geloof dat mensen inderdaad normaal gesproken de volledige duizend jaar overleven. En dat degenen die de wederkomst van Christus meemaken nog zullen leven op de jongste dag. Ja, zelfs nog ouder, hè? Methuselam haalde de duizend ook niet. Maar zoiets dus, hè? Ja, toen kwam de zonvloed. Dus, nou ja, goed. Maar in ieder geval, waar ik dat aan ontleen, wel heel eenvoudig aan Matthäus 24. En dan stop ik ermee, want ik kom toch niet helemaal door het vers heen nu. Maar in ieder geval Matthäus 24. De beroemde tekst. Waar gesproken wordt over de verdrukking van die dagen. En daarna de verschijning van de Heer. Zijn teken in de lucht en dus zijn verschijning vervolgens ook op de Olijfberg en wat ermee samenhangt. Daarna staat, dat is vers 29 en 30. En dan zijn we dus terechtgekomen in de gebeurtenissen bij de aanvang van de 33 jaren die aan de duizend jaren vooraf gaan. ...29 en 30 van Matthäus 24. Daar vinden we terstond na de verdrukking dat de zon verduisterd wordt enzovoorts. En dat dan wel licht verschijnt, maar dat is een teken van de zoon des mensen. Over wie men rouw zou bedrijven. Nou goed. En er staat in vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkoren bijeen vergaderen uit de vier winden. Want zoals door de klinken van de bazuin de gemeente verzameld wordt bij de opname van de gemeente. Zo wordt 7 jaar later weer de bazuin geblazen. En nou wordt niet de gemeente, maar Israël verzameld uit alle volkeren. En niet naar het hemelsvaderland, maar naar het aardse vaderland, Canaan. Ook een parallel dus, hè. En dan staat er, en leert van de vijgenboom, die een beeld is van de Joodse staat. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu, eindelijk betekent dat nu, hè? Inmiddels, na verloop van tijd kwam het. Nu, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nog niet is aangebroken, maar wel nabij is. Kortom, het duurt nog 33 jaar, voordat de 1000 jaren beginnen. Maar er staat, alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is. Waarom staat het, weet ik niet. Want je zou moeten zeggen, zo weet dat hij nabij is, of zij, namelijk de zomer. Wat ze onder het verstaan, weet ik niet. Het zomer, het tak, het bladeren, het vijgenboom, ik kan het niet vinden. Wat bedoelen ze met het? Dat mag je zelf nog weten, goed. Nou, streep het maar door. Zo weet dat nabij is, de zomer namelijk, voor de deur. Het koninkrijk dus eigenlijk. En dan staat er, voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Nou, dit geslacht is het geslacht wat de wederkomst van de Heer meemaakt aan het einde van de 70e week van Daniël. En dus terstond na de verdrukking van die dagen uit vers 29... Dat is dus niet het geslacht wat de herstel van de Joodse staat vindt, heeft meegemaakt in 1948. He? Dat is het niet. Maar dit is het geslacht wat de echte wedergeboorte van de Joodse staat meemaakt aan het eind van de 70e week van Daniël. Dat geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Zodat je dan uit het verband van het vers en uit het voorafgaande zou besluiten dat die generatie die dat meemaakt ook het einde van de tegenwoordige eeuw. Einde der Aion zal meemaken, want daar gaat deze redenvoering over, volgens vers 3. Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der Aion? En de tegenwoordige eeuw, de Aion, eindigt immers wanneer de 1000 jaren aanvangen. Ik hoop niet dat ik dat nou hoef uit te leggen, daar wordt het me moeilijk van. Maar goed. Dus vers 33 zegt, zo weet dat nabij is voor de deur en dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Met andere woorden, zij zullen de 1000 jaren ingaan. Ze zullen lang genoeg leven om de 1000 jaren in te gaan. Hè? Dat betekent het in elk geval. Maar hoe komt het dan dat het volgende vers zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan? Want daar waren we nog lang niet aan toe. Wordt er dan 1000 jaren en nog wat overgeslagen? En het antwoord is nee, er wordt niet overgeslagen. Omdat weliswaar de toekomende eeuw openbaar wordt bij de aanvang van de 1000 jaren. Maar het neemt niet weg dat de tegenwoordige boze eeuw nog een vervolg krijgt. Die wordt weliswaar afgebroken bij de aanvang van de 1000 jaren. Maar krijgt nog een vervolg bij het loslaten van Satan na de 1000 jaren. Zodat de tegenwoordige boze eeuw pas definitief, echt definitief, helemaal beëindigd is op de jongste dag. Zodat er 2 einden van de tegenwoordige boze eeuw zijn aan te geven. 1 bij de aanvang van de 1000 jaar en 1 op de jongste dag. En het begin van het einde is trouwens bij de aanvang van onze bedeling. Omdat daar de toekomende eeuw al begon. Kunnen jullie dat allemaal tegelijk vasthouden? Dat zijn 3 keer. Maar hou nog die laatste 2 vast. De tegenwoordige eeuw eindigt officieel bij de aanvang van de 1000 jaren, maar komt na de 1000 jaren weer op en zal weer beëindigd worden. En het aardige is dat ook zelfs in dit Nieuwtestamentische schriftgedeelte die beide einden op elkaar gelegd worden. Zodat je vanaf het begin van de 1000 jaren meteen doorspringt naar het begin van de nieuwe schepping, Dat wil zeggen, de jongste dag dus. En de verwarring is natuurlijk groot, want we weten dat het einde van het begin van de 1000 jaren de schapen van de bokken gescheiden worden uit Matthäus 25. En zoals bekend wordt dat schriftgedeelte steeds toegepast op de gebeurtenissen bij de jongste dag. Dat is ten onrechte. Maar er is een verband natuurlijk. En het zien van een verband wil nog niet zeggen dat we het door elkaar moeten gooien. Hè? Maar hoe dat ook zij, wat hier nou staat is: dit geslacht zal geen zin voorbij, want al deze dingen zullen geschied zijn. En het zou uit het verband, uit voorgaande blijken, dat daarmee bedoeld wordt. Zij zullen de 1000 jaren binnen gaan, lang genoeg leven om het 1000 jaren binnen te gaan. Maar omdat het volgende vers meteen spreekt over hemel en aarde zullen voorbij gaan, zouden we dus op grond daarvan moeten besluiten dat al deze dingen uit vers 34 niet alleen leiden tot de 1000 jaren, tot het begin ervan, maar zelfs leiden tot de jongste dag. En dan betekent het dat de generatie die de wederkomst van Christus meemaakt aan het eind van de 70ste week van Daniël nog in leven is op de jongste dag. En ik geloof ook inderdaad dat dat zo is. Daar heb ik helemaal geen twijfels over. Men blijft leven. Ja, hoe dat nou technisch komt, dat moet je mij niet vragen. Maar zo zal het kennelijk zijn. Want in de 1000 jaren, daar is iemand van 100 jaar jong. Nou, als iemand dan eerst die 33 jaar overleeft en de 1000 jaren binnengaat, dan wordt op hem toch van toepassing wat er over de 1000 jaren beschreven staat. En als hij dan nog 67 jaar ouder wordt, dan is hij nog steeds jong. 100 jaar na, dan is hij nog steeds jong. Kortom, de dingen die over de 1000 jaren beschreven staan, zeg maar, die gaan dus al in aan het einde van de 70ste week van Daniël uiteraard, want daar begint het koninkrijk. En vandaar dat die generatie uit Matthäus 24 dus niet de generatie is van 40 jaar. Daar wordt altijd ruzie over gemaakt, hè. Van 48 tot 40 jaar, erbij is 88, toen volgens Wim Malgo, en er zou... Enzovoort. En 7 jaar eraf zou 81 of 82 zijn, zou de opname al plaatsvinden. Later heeft men gezegd, nee, het is toch 40 jaar, dus 1988. Dat is ook allemaal niet doorgegaan. Hè? En nog 7 erbij. En ze gaan rustig door met het vertellen van diezelfde vreemde dingen. Door tijd, hoog tijd om natuurlijk de verklaring van de profetieën dan maar eens op de helling te zetten. Hè? Maar goed, dat gebeurt dan niet. Maar waar het om gaat is dat die generatie niet 40 jaar duurt, ook niet 70 jaar, maar hij duurt, ruim meer dan 1000 jaar. Ja, hoe lang precies weet ik niet. Ik weet echt niet. Nee, ik sta weer even te rekenen, maar nee, ik weet echt niet. Want ik weet niet hoe lang het duurt na de 1000 jaren nog, tot aan de jongste dag, hè. Dat weet ik nog steeds niet. Ik denk ook niet dat dat nog komt. Maar hoe het ook zij, die generatie die overlapt dus helemaal de 1000 jaren. Want wie het koninkrijk ingaat, gaat daarin op grond van eeuwig leven. Waarom zou je onderweg dan nog een keer sterven? Waarom sterven wij hier? Omdat hier het koninkrijk niet is. Maar als het koninkrijk hier wel is, waarom zouden we dan sterven? En waarom zou die 100-jarige dan sterven uit Jesaja 65... En dan ga je terug, dat staat erachter, omdat hij een zondaar is, namelijk vanwege zijn ongeloof. Want een ongelovige heeft zijn recht op leven in het koninkrijk verspeeld. En bij 100 zou je het koninkrijk moeten binnengaan. 100 is het getal voor het ingaan in het koninkrijk. Maar als iemand bij 100 ongelovig is, dan sterft hij. Of dat helemaal letterlijk genomen zou moeten worden, zou ik niet durven zeggen. Maar ik zou ook niet weten waarom niet. Zo van tot de 100ste levensjaar. Men is geboren in het koninkrijk. Tot het 100ste levensjaar heeft men de ruimte om, of de tijd om tot geloof te komen. Zo niet, dan sterft men. Dat is ongeveer de gedachte. Maar daar kom ik de volgende keer op terug. Op dit vers dus. Wij zullen het hierbij laten en de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we uit de rijkdom van uw genade mogen leven en mogen beseffen eerstelingen geworden te zijn van uw koninkrijk en van het nieuwe verbond. We danken u dat wij burgers geworden zijn van dat hemels Jeruzalem. En deel hebben gekregen aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. We danken u, Vader, dat we ook deze morgen uw woord mochten openen en bepaald mogen worden bij die geweldige rijkdom van uw woord en bij de geweldige rijkdom die ook voor de toekomst verwacht mag worden, wanneer binnen afzienbare tijd de koning der koningen en heer der heren in heerlijkheid zal geopenbaard worden en zijn koninkrijk op aarde zal bevestigen. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en ons mogen verblijden in die blijde boodschap die ons gepredikt is over leven uit de dood en over eerstgeboorterecht en over eeuwige zaligheid. En we willen elkaar dan ook bij u brengen in de wetenschap dat we van u afhankelijk zijn, dat we van u het leven hebben ontvangen en dat we niet alleen uw schepselen zijn, maar ook uw schepselen in de zin van eerstelingen van een nieuwe schepping. Wilt u daarom ons bewaren en onze harten en zinnen bewaren, ons ogen op u richten en uw naam in ons groot maken op grond van uw genade en uw liefde. Amen.